Hallo beste luisteraar, Katelijne hier. Vind je dit nou een leuke podcast? Dan zou je ons heel erg helpen door alvast een leuke recensie achter te laten. En je kan ons natuurlijk ook 5 sterren geven op Spotify. Op die manier komen alle verhalen van maffe monarchen nog beter onder de aandacht. Thanks en veel plezier met luisteren.
Je luistert naar de podcast Maffe Monarchen. Wij zijn Katelijne Blok en Paul Rem.
Hey en Paul, wij hebben een gemeenschappelijke fascinatie voor dode gekroonde hoofden. Mm-hmm. En die gaan we weer uitvoerig bespreken. We bespreken de juice, de paleizen, de huisdieren, de fashion en de kunst.
Ja, we fileren ze gewoon. Maar Katelijne, jij en ik hebben wel een beetje belangstelling ook voor het morbide randje. Kortom, we gaan het doen, Maffe Monarchen. Welkom. In deze aflevering staat iemand centraal die in Beieren, in het zuiden van Duitsland, de huidige toeristen hotspot creëerde, namelijk kasteel Neuschwanstein. Dat voor Walt Disney model stond voor het Cinderella Castle, het kasteel van Assepoester in Disney World. En dan hebben we het uiteraard over Ludwig II, koning van Beieren, bijgenaamd de Sprookjeskoning, der Märchenkönig. Een teruggetrokken, excentrieke, maffe natuurlijk, vorst die in zijn eigen sprookjes geloofde en die onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. En die in 1973 een prachtige film door de Italiaanse filmregisseur Visconti geweldig mooi in beeld is gebracht in de film Ludwig. Onze maffe monarch Ludwig verdronk in de zomer van 1886, tezamen met zijn psychiater. Hoe luxe wil je het hebben? Dus we gaan zo'n 150 jaar terug in de tijd, Katelijn.
Nou, Paul, als ik dit zo hoor en ik ook denk aan het paleis wat ik toch wel echt ken van Disney, dan moet het wel een excentriek en ook wel heerlijk persoon, denk ik, zijn geweest. Maar aan wie moet ik dan denken als we even kijken naar de grote sterren?
Van nu.
Van nu.
Van nu. Nou, ik dacht aan, dan moet je niet lachen, maar Harry Styles,
ja,
op een of andere manier. En dan een soort mix, een huwelijk tussen Harry Styles en de in 2010 overleden modeontwerper Alexander McQueen.
En dan meer qua extravagantie of zo, qua populariteit?
Beide. En wat we missen, dat is het teruggetrokkene, het trieste van het leven van Ludwig. Want dat, nou ja, Harry Styles is heel gelukkig. En Alexander McQueen was heel gelukkig, hoop ik. Maar even een korte introductie op Ludwig. Waar is hij bekend van? Wie was hij? Nou, Ludwig Otto Friedrich Wilhelm von Wittelsbach. Die was ongeveer 20 jaar koning van Beieren. En dan denk je Beieren, Duitsland, Oktoberfest, Lederhosen, mm-hmm, bier, allemaal waar. Beieren is in die tijd, dus in de 19e eeuw, een onderdeel van het grote Duitse keizerrijk. En Beieren ligt in het zuiden, met München als hoofdstad. Dus dat we even weten waar, ja, we het over hebben. En het grappige is dat Beieren zo groot is als Nederland. En binnen dat Duitse rijk, waar dus één Duitse keizer is, ja, over maffe monarchen gesproken, maar in ieder geval, Beieren neemt in dat keizerrijk een lappendeken van allerlei staatjes, vorsten, toestanden, een hele zelfstandige positie in. Beieren heeft bijvoorbeeld een eigen diplomatieke dienst, een eigen leger, terwijl Beieren gewoon een onderdeel is van een keizerrijk. Dus je moet je even voorstellen, dat is het land dat geregeerd wordt door de Wittelsbachers al vanaf de 12e eeuw. En Lodewijk, die is koning.
Maar dat klinkt als een invloedrijke familie, als ik zo hoor hoe lang ze regeerden.
De Wittelsbachers waren inderdaad invloedrijke, belangrijke familie. Kijk, als er een koninkrijk wordt geformeerd, gevormd, dan drijft zo'n belangrijke familie, ja, naar boven als ze er al geen hand in hebben om zo'n koninkrijk te formeren. Denk aan de Oranjes in Nederland, waardoor wij nu het Koninkrijk der Nederlanden zijn. En dat is met de Wittelsbachers ook gebeurd. Die waren hertogen en op een gegeven moment worden ze koningen. En dat gebeurt in de Napoleontische tijd, begin 19e eeuw. En kort na Napoleon wordt Beieren onderdeel van de Duitse Bond, het latere,
ja,
keizerrijk. En de moeder van onze Ludwig II bijvoorbeeld, dat is een Pruisische prinses, om er wat te noemen. Dus het is een hele Duitse aangelegenheid. Nou, in die sfeer van zo'n land, want Beieren is anno, noem maar wat, 1875, echt wel een moderne staat, weet je wel, met de rijen treinen, er wordt gefotografeerd, er is een soort van democratie, een soort, ja, constitutionele monarchie.
Maar zij hadden de macht.
Althans, je ziet dat onder Ludwig II, eigenlijk al zijn vader Maximiliaan II,
ja,
die macht tanende is en koningen al meer, nou ja, onderdeel zijn van ja, decoratie van een land, zou je kunnen zeggen. Een beetje zoals de monarchieën nu. Ze hebben geen echte macht meer. Want de echte macht
het was een soort show, was het?
Ja, goede show. Goede show ook. Hè? Maar de minister-president en de ministers die regeren. En de koning, die mag ook een wet ondertekenen. Knipt ook linten door. En is als het ware een symbool. Een dankbaar franje. En dan zegt Ludwig ook, als hij koning is. Ja, ik heb niet zoveel te doen. Laat ik dan maar leuke dingen gaan doen. En
was hij populair, Paul?
Hij was verschrikkelijk populair. Ah. Het was een hele vreemde, excentrieke maffeling. En toch heeft hij enorm de gunst gehad van het van de gewone Beierse man. Hij was zonder meer populair.
Maar ik zit dan toch te denken, hij was populair, maar het klinkt als een excentriek type. Maakte dat de bevolking toen niet uit? Dat het zo'n, extravagante man was?
Zo'n extravagant. Ja, hij was enorm populair. En dat heeft er ook mee te maken dat hij, toen hij een jongeling was, een jonge jongen, beeldschoon. Ah, was beeldschoon. Ja. Weet je, heel lang was hij, had gebeeldhouwd.
Iedereen gaat nu googlen.
Hij echt waar. Zeker toen hij nog niet zo ongelooflijk vatsig werd, want dat werd hij, was het echt een beau, zou je kunnen zeggen. En fotografie stond weliswaar in de kinderschoenen, maar in Beieren heel goed ontwikkeld. En er werd niet een foto van de jonge koning gemaakt of de foto's waren uitverkocht. Want het was en hij was namelijk erg goed voor de gewone man. Dus bijvoorbeeld hij, niet dat hij ontzettend betrokken was, maar zo voelde het volgens mij wel. Dat hij dan goed betaalde, dat hij informeerde naar mensen. Dat hij op een of andere manier was daar wel een klik.
Maar heeft hij nog meer dingen gedaan waarvan we nu nog zouden kunnen denken, nou, dat heeft onze Ludwig op de kaart gezet?
Volstrekt niet.
Ah.
Nee, dat klinkt heel beperkt. Van, je wil graag een monarch die iets waanzinnigs heeft nagelaten. Maar het is ook een voorbeeld van een monarch, een koning, die eigenlijk niks meer te regeren heeft. Een hopeloze romanticus is. En een staatshoofd en het hoofd van een regering die zelf heel goed doorregeert, die regering. Hij is vooral natuurlijk wel bekend geworden door dat Neuschwanstein. Blinddoek een kind, laat een kind een kasteel tekenen en wat krijg je dan? Wat je van Walt Disney kent. Een piramidaal conglomeraat, een geklonter van erkertjes, torentjes met puntdingetjes, galerijtjes.
En het staat er ook nog steeds.
En het staat er gewoon nog steeds. En Neuschwanstein is denk ik wel daardoor, omdat het zo iconisch, archetypisch kasteel is, is in Beieren nog steeds gewoon het meest iconische kasteel ter wereld. En het is waanzinnig als je er naartoe gaat, want die Beierse Alpen, die zijn fantastisch mooi. Dus het rijst op uit een soort keten van bergtoppen en kammen, krijg je dat idiote kasteel. En met zo'n 10.000 bezoekers per dag in de zomermaanden alleen al, is het echt een topattractie.
Ja.
Ik bedoel, 2019 was cultureel een goed jaar, maar 1,6 miljoen bezoekers.
Dat
is echt knap voor een kasteel waar je echt naartoe moet rijden heel lang. Wat je met een koetsje, heel kietserig, maar dat doen Japanners en Chinezen, of te voet moet gaan bewandelen. Je moet er iets voor doen.
Dit klinkt als een soort TikTok-rij op afstand.
Absoluut. Hij heeft het gecreëerd. Helemaal waar. Hij heeft het gecreëerd voor zichzelf. En nu is het van iedereen. En is dat belangrijk? Helemaal niet. Maar het is een sprookjeskoning.
Maar oké. Hij vond dat hij niet meer echt iets te doen had. Was dat ook echt zo? Was hij echt gewoon uit functie? Het was wel klaar?
Nee, dat is zijn eigen keuze. Waarschijnlijk omdat hij zo'n romanticus was. Dat hij zei, ja, maar ik vind dat regeren, dat om 4 uur opstaan en om 5 uur.
Vond hij niks.
Lelijk. Maar dat was natuurlijk een man met grote smaak. En hij vond, regeren een lelijke ambtelijke baan. En juist het feit dat hij heel veel geld had, heel veel te besteden had en plannen had, dat maakte hem dat hij zei van nou, laat bij mijn gang maar gaan.
En hij had heel veel geld. Hoe zag de jeugd er van hem dan uit? Was het ook een en al luxe en extravagantie?
Ja, in feite wel. Want ik denk streng een vorstenhuwelijk, zeker in de 19e eeuw meestal is. Hè? Ja. Maximiliaan II wilde echt een stoere zoon opgroeien. Thuis, altijd thuis onderwijs, maar geen speelgoed bijvoorbeeld. Nou, de band met zijn moeder was ook al helemaal niks. Hè? Ludwig noemde zijn moeder de vrouw van mijn voorganger. Nou, dat klinkt niet bepaald warm. Hè? Dus dat is echt hard werken, want Hij is de oudste jongen, dus je weet als je geboren wordt, want dat is natuurlijk ook,
ja,
als een monarchie, weet je, van de eerste is dan is aan de beurt, zeker een jongetje. Ja, hij weet als hij 18 is, dan moet hij kunnen regeren. Nou, hij heeft dus best wel een zware jeugd gehad. Hij was een timide jongen, een lieve jongen, een gevoelige jongen, kwetsbaar ook. En dan gebeurt het verschrikkelijke dat hij ook werkelijk, als hij 18 wordt, koning wordt.
Oh.
Dus zijn vader overlijdt plotseling. En dan moet hij het opeens gaan doen. En dat is natuurlijk iets geks. Je wordt voorbereid. Maar neem onze koningin Wilhelmina, die op 10-jarige leeftijd koningin wordt.
Dan ben je het ineens.
En dan ben je het eigenlijk in naam. En dan zegt haar moeder, koningin Emma, van nou, je mag nog niet regeren. Dat mag je pas als je volwassen bent.
Ja.
En dat is eigenlijk 21, maar jij bent een vorst. Dus 18. Dus dan hebben we nu nog, denk erom Wilhelmina, nog 8 jaar om je voor te bereiden op de toekomst. Maar daar zat een serieus plan,
ja,
achter. Ja, en opeens wordt Ludwig II een koning. En bijna tegen wil en dank, bij wijze van spreken. Oh ja, en
nou,
kijk, ik zei kwetsbaar. Kwetsbaar, hij is bijvoorbeeld dol op muziek. Komt straks, hè, de relatie met Wagner, die is gewoon bijna obscene. Maar toeschouwers in het theater zagen vaak bij zo'n groot muziekstuk, waarbij de gevoelens spraken voor Ludwig, dat hij, nou ja, schokkend van emotie in de armstoel in zijn loge zat. De wangen totaal nat betraand bijvoorbeeld. Hè. Dus een uiterst gevoelige, kwetsbare ziel. En wat doen dat soort zielen? Die trekken zich terug.
Maar dat vind ik toch interessant. Want dan denk ik, het voelt als iemand die extravagant is. Een show, maar die had niet de behoefte om dat te showen naar het, evenwel gezegd, het volk toen de tijd.
Nee, want dat had hij moeten doen in München, de hoofdstad, waar natuurlijk wel het Koninklijk Paleis,
ja,
stond. Maar dat stond voor hem model als de verstikkende, ongemakkelijke, nare jeugd die hij had. Kijk, daar had hij moeten shine, als hij had gezegd van ik wil een zichtbaar symbool, ja, zijn, ook al ben ik maar symbool, maar zichtbaar als hoofd van de regering. Laat die regering met al die wijze ministers, die het waarschijnlijk heel goed bedoelen, vooral maar dat doen, dat lelijke regeren.
Ja.
Maar ik ben de mooimaker, ik bind samen en dergelijke in München. En daar heeft hij dus niet voor gekozen. Hij ging iedereen uit de weg. En dat maakte in feite dat er al mythevorming rond hem was tijdens zijn leven. Dus hij creëerde als het ware zijn eigen mythe.
En jij noemde net al, ik ga er toch even naartoe, maar Ludwig en Wagner.
Ja. Wagner is de naam van een belangrijk componist, een Duitse componist. En echt ook een belangrijke vernieuwer van de muziek, de Duitse muziek in zijn tijd. Hij componeerde als belangrijkste werken een aantal opera's die je zou kunnen noemen, dat zijn Gesamtkunstwerken. Dus wil zeggen dat alles wat daarin zit, woord, toneel, muziek, dat is één ding dat helemaal op zichzelf is ingespeeld. Een soort super opera.
Dit klinkt nu al als een en al iets voor Ludwig, als ik dit al zo hoor.
Het is totaal, het is adembenemend. Ik heb een paar van die opera's meegemaakt. En dat is waanzinnig. Dat duurt soms uren en uren en uren. En dan is het voorbij en denk je, oh, ik wil nog meer.
Ja.
Het neemt je volstrekt mee. Nou ja, op de duur ontstonden daar enorme muziekdrama's van, die je bijna alleen nog maar kon meemaken in Bayreuth, een plaatsje in Beieren, waar een theater werd neergezet op kosten van Ludwig, om die Wagner muziekstukken op te voeren. En wat ik natuurlijk ook moet noemen, Wagner. Wagner die maakte stukken die ontzettend nationalistisch zijn. Het is allemaal gebaseerd op Duitse oerthema's, allemaal walkoeren die door de lucht vliegen, nationale mythologieën. Nu zouden we zeggen, oh, dat is gevaarlijk. En ik denk dat ik ook hier moet zeggen dat die waanzinnige, mooie soms composities van Wagner natuurlijk ook nog na de oorlog besmet zijn geraakt, omdat we weten dat Adolf Hitler, net als Wagner, een berucht antisemiet, enorm van deze muziek hield.
Ja.
Dus dat Wagner is echt wel een dingetje. You love it, you hate it. Ik moet eerlijk zeggen, I love it. Maar zodra Ludwig tot de troon was geroepen, als 18-jarige, toen heeft hij meteen Wagner erbij gehaald.
Maar zouden we dan ook Ludwig een beetje kunnen zien als het beschermer van, in dit geval toch, de muzikale kunsten?
Oh, dat vind ik een interessant. Hè?
Of is het meer...
Nee, ik zeg graag iets aardigs over Ludwig. Okay. Dus ik denk inderdaad dat je gelijk hebt. Hij kocht als het ware Wagner, zou je kunnen zeggen. Ludwig wilde Wagner zijn hele leven bij zich hebben.
Oh.
Nou, na twee verstikkende jaren werd Wagner helemaal gek.
Want woonde Wagner ook in de buurt? Of was het,
Wagner woonde wel in de buurt, maar had gewoon een huisgezin met zijn vrouw Cosima. Hij had natuurlijk ook andere opdrachten, maar dat is het hele punt. Als je kijkt naar de briefwisseling, de brieven zijn bewaard gebleven van Ludwig aan Wagner. En dan zie je dat er niet alleen sprake is van genegenheid, gewoon pure liefdespassie. Yeah. Bij wijze van spreken. Nou, dat moest Wagner ondergaan, bij wijze van spreken. Van, nou, het is nou eenmaal een maffe monarch. Want aan de andere kant was het weer zo dat Wagner dacht, nou ja, jongen,
prima.
Praat maar aan.
Ja.
De kansen die jij biedt, want jij bent, ik kan alles doen wat ik wil.
Hij had een vaste opdrachtgever binnengehengeld.
Pardon, zo is het. Ik bedoel, ja. Het geld van Ludwig smaakte natuurlijk naar meer. Kijk, en dat zie je, dat Ludwig is totaal demanding, want hij ziet... Ik ben gewoon verliefd op Wagner. Wagner is de sleutelpersoon tot mijn geluk.
Mm.
En dat wist hij al vanuit zijn jeugd. Want Ludwig kon niet heel goed met zijn vader Maximiliaan II. Maar Maximiliaan II en Ludwig die delen een ongelofelijke passie voor de muziek van Wagner. En dat is wel heel bijzonder dat die Maximiliaan daar al heel vroeg mee komt. Maar het kasteel waar Ludwig... als ze niet in München waren, opgroeide. Er was van binnen ook helemaal beschilderd met scènes van de opera's van Wagner.
Maar wel interessant, want het leek alsof hij zich een beetje afzette tegen zijn jeugd. En toch dat Wagner heeft hij helemaal omarmd. Heel actief omarmd zelfs.
Ja, maar Catalina, dat hebben jij en ik misschien ook. Dat je misschien met een ouder wat minder kan opschieten. Of dat je misschien juist expres afzet. Omdat dat moet. Hè, dat moet op een gegeven moment. Als je de ontwikkeling van je puberteit einde nadert. Ik heb dat zelf ook. Dat ik me wel eens afvraag van. Hey, wat grappig. Ik deel met mijn vader de liefde voor dit en voor dat.
Ja.
En voor zus. En wat jammer, daar had ik veel meer met hem willen over praten. En misschien is dat met Ludwig en Maximiliaan ook wel geweest. Dat Ludwig dacht, ja, mijn vader was niet mijn beste vriend. Maar we delen wel dezelfde Wagner.
Hij had dus Wagner eigenlijk als vriend. Een beetje een gekochte vriend. Maar als hij dan daar in dat enorme paleis zat, was het dan een beetje een gezellige boel? Of was het heel alleen?
Het was voor Ludwig een gezellig boel. Omdat hij precies als koning, als een soort heerser, kon bepalen wat hij wilde. Maar hij had wel vrienden. Neem bijvoorbeeld de keizerin van Oostenrijk, de befaamde Sissi.
Ja.
Een volle nicht van Ludwig. En met haar deelde Ludwig de passie ook weer, ja, ik moet het zeggen, voor Wagner, maar vooral voor liefde, voor natuur, poëzie, schoonheid. Ze noemden elkaar duifje en adelaar. Dus dat
er zat
was wel,
geen gekke romans?
Er zat geen gekke romans in, want nou, deze, dat vermoed ik niet. Dat vermoed ik niet. Ze komen uit hetzelfde huis, Wittelsbach. En ik denk dat ze elkaar een beetje in bescherming namen. Van ja, we hebben toch te maken met een raar kriebeltje in onze dynastie.
Ja.
We weten hoe kwetsbaar we zijn, laten we elkaar steunen. Kijk, en Ludwig is natuurlijk de oudste zoon. En we weten waar monarchie om draait. Erfopvolging, anders is het geen monarchie. Dus
ja,
er moest getrouwd.
Zat er al op te wachten.
Er moest getrouwd worden, er moest een bruid gevonden worden. En dat voor een niet trouwwillige Ludwig. Hertogin Sophie Charlotte in Bayern, die wordt gevonden. Dat is het jongste zusje van Ludwigs BFF, Sissi.
Ah, dus het blijft wel een beetje in de familie weer hangen.
Het blijft in de familie hangen, want dat is veilig. Want het moet rooms-katholiek, het moet betrouwbaar zijn. Die verloving duurde een jaar en dat is gek. Kijk, mensen als jij en ik zijn een jaar verloofd. Want nou ja, je wil je voorbereiden op de droomhuwelijk in Toscane bijvoorbeeld. Dus er moet gespaard worden. Vroeger was verloving om elkaar te leren kennen. Maar dat is omdat je streeft naar liefde en huwelijksgeluk. En vorsten hoeven dat niet.
Nee, die kunnen
gewoon
meteen
helemaal niet gelukkig
te zaken.
Het is gewoon zaken doen. Het is gewoon zaken doen tussen de lakens. Hè. En het is een huwelijk tussen twee belangen, zou je kunnen zeggen.
Maar wat gebeurde er toen dan, na dat jaar?
De verloving werd verbroken. Heel, heel slim. Maar het gekke was dat deze Sophie Charlotte, deze jonge Sophie Charlotte, ook helemaal idolaat was van de muziek van Wagner. Je bent rooms-katholiek, Ludwig, en alleenstaand. En koning. Nou, dan heb je het moeilijk, want het is wel gebleken dat Ludwig meer voor en op mannen viel. Bijvoorbeeld, en nog tijdens de verloving van Sophie Charlotte met Richard Hornick, zijn stalknecht. Die stalknecht die zich ging ontpoppen tot een soort koninklijke maîtresse. Het was zelfs zo dat hij zich ging gedragen als een soort contactpersoon tussen de regering, tussen de ministers en de koning zelf. Nou, dat ging zelfs Ludwig te ver.
Maar het klinkt wel als een beetje laat ik zo zeggen, gossip. Want ik weet, hoe was dat in die tijd? Was het allemaal...
Iedereen wist het, maar je sprak er niet over. Nee. Want je respecteerde de koning.
Want Sophie Charlotte was dus van het toneel.
Die was van het toneel, die trouwde met een ander. Dat was allemaal prima.
Geen nieuwe gezocht?
Het bleek wel dat de koning zijn eigen tempo bepaalde. Ah. En dat kan natuurlijk. Ja. Ik bedoel, koning Willem III was ook dik in de 60.
Ja.
Toen hij een tweede huwelijk sloot met koningin Emma bijvoorbeeld.
Ja.
Wat dat betreft, mannen kunnen toch wat verder doorgaan.
Ja.
Als vrouw niet. Hè. Op een gegeven moment heb je dan ook als vorstin. Ja. Dan moet je wel. Maar ook bijvoorbeeld een derde vriend, prins Paul Taxis, een hele belangrijke familie. Dat was Ludwig adjudant, maar het was ook... Ja, zijn vriend, zijn partner zou je kunnen zeggen. Dat woord kon niet gebruikt worden, dat bestond niet.
Maar oké, Paul, want we hebben dan iemand die zich helemaal opsluit in zijn paleis. Waarom die enorme obsessie met die kastelen, met die paleizen? Ik zie dat helemaal voor me.
Ja, het is wel zo. Wie schrijft, die blijft. En dat geldt ook voor bouwen. Dus als je iets bouwt, denk aan de Franse presidenten met hun grand travaux. Weet je wel, een Mitterrand met een bibliotheek en een Pompidou met zijn Centre Pompidou. Dan blijf je wel voortbestaan. En Ludwig, die wilde niet datgene wat ik net noem. Namelijk, dat zijn instituten voor de mensheid. Voor de mensen in Frankrijk. Ja. Hij wilde het alleen voor zichzelf. We hebben het over enorme bouwprojecten. Het gaat om kastelen en paleizen die hij zelf nauwelijks bewoonde. Maar één kasteel is echt ook afgekomen tijdens zijn leven. Maar voor Ludwig is het puur en alleen een toevluchtsoord. Een ver weg van het harde zakelijke regeringscentrum München. Het is een decor waartegen hij... leeft, zou je zeggen, die achtergrond. En allereerst bijvoorbeeld Neuschwanstein, ons bekende Walt Disney kasteel. Nou, dat is natuurlijk ultiem natuurlijk. Het is heel lang als kitsch bestempeld en ik neig daar ook nog steeds wel naar. Maar in Duitsland zie je nu in de wereld van de kunstgeschiedenis dat het al heel erg wordt erkend als een officieel iets, namelijk de Duitse burchtromantiek. En de Duitse burchtromantiek, ja, dat is wel inderdaad iets heel 19e eeuws. Dat heeft hele... ja, mooie dingen, historiserende paleizen en kastelen. Ook buiten bergen opgeleverd. Maar ja, Neuschwanstein, dat spant echt de troon. Het is een wit kasteel, denk aan Walt Disney Cinderella Castle. Maar het is gewoon baksteen bekleed met kalksteen. Er is decennia aan gebouwd, ook 's avonds. S'nacht.
Hoeveel mensen moet ik daar aan denken?
Honderden tegelijkertijd. Bij het licht van olielampen. Ze werden door Ludwig goed betaald. Het werd allemaal uit eigen kas betaald. Maar dat was ook onder andere. Hij heeft daar natuurlijk voor de werkgelegenheid enorm goed gezorgd. Waardoor hij ook weer heel populair was.
En ergens, als we zo kijken. Ik denk niet dat hij had durven dromen. Misschien had hij dat willen dromen. Dat wij nu nog steeds... allemaal wereldwijd ergens dat paleis dus ook kennen.
Ik denk niet dat hij met die gedachten speelde. Het was echt voor hem alleen. Maar ik vind, Katelijne, dat ook wel de attractie. Dat je daar loopt en denkt van dit was echt die gekkigheid voor één mens alleen. Want als je ziet wie dat ontworpen heeft, dat Neuschwanstein. Nou, dat zijn theatermensen, decorschilders, ontwerpers. Het is heel wonderlijk. En hoe... Het is natuurlijk een soort rare mix, een vreemde melange tussen Romaans, Byzantijns en Gotisch. Maar als je ziet... hoe nieuw het kon zijn. Als je kijkt naar de snufjes. Er waren liften.
Ja.
Er was centrale verwarming. Er waren zeer grote ramen. Zodat je prachtig uitzicht op die Beierse Alpen had.
Ik heb
gewoon een telefoon. Telefoon was er.
Ik heb echt een soort MTV Cribs in mijn hoofd.
Dit is echt wel 2.0. Dit is 2.0. Er was een hydraulische werking. Om onzichtbare dinertafels tevoorschijn laten komen. Dat is een 18e eeuws iets. Je staat met je verwende gezelschap als vorst in een kamer. En op een gegeven moment is er de hofmaarschalk. En die stampt nog even 3 keer met zijn staf. Dan moet iedereen even uitwijken. Want wat komt? De vloer komt omhoog. Of juist het plafond komt omlaag. En daar heb je een gedekte tafel. Nou, dat is natuurlijk ideaal. Want het is een grapje. Van nou ja, jij kan ook alles. Jij hebt ook alles. Ja, dat klopt.
Zou de oplossing zijn in de huizen waarin we nu wonen?
Nogal. Een soort ja, zoals je ook kunt slapen. Je rolt je futon uit en je bent klaar. Het is eigenlijk voor de tiny house de oplossing. Maar Lodewijk deed dat niet om andere gasten te imponeren. Want hij was alleen. Hij zat alleen aan tafel. En dan sprak hij Frans. Met de denkbeeldige Franse dode vorst. Om hem heen. En dan, hij zag zichzelf als Ludwig, Louis, daar tekende hij ook later in zijn leven mee, op de Franse manier. Hij vereenzelvigde zich enorm met die Franse vorsten. Maar op Neuschwanstein is ook stromend water. in die tijd. Nou, enorm in die bergketens. En er is een soort, hebben we het weer, elektrisch oproepsysteem. Want als ik fors ben en ik krijg een droge keel en ik wil een kop thee. Nou, dan moet ik met mijn belletje bellen. Dan komt er een lakei, er komt dienstpersoneel binnen. Ik zeg wat ik wil, die gaat terug, die komt 10 minuten later. En de hele tijd heb je maar die livreier om je heen. Maar als je een elektrisch oproepsysteem hebt, nou dan druk je op de microfoon en zeg je 1T. En dan mis je alweer dat iemand de kamer in moet komen. Dus dat is ter bescherming van je privacy. Het gaat om privacy en comfort.
Dit klinkt echt als iemand die heel erg alleen leefde.
Dat kan niet anders. En dat hoefde natuurlijk niet. Hij had kunnen kiezen voor een gelukkig leven, maar misschien was hij met mensen om zich heen. Maar dat is natuurlijk net de vraag. Het is heel moeilijk om in die hoofden te kijken. En zeker omdat er natuurlijk al meer dan 150 jaar tussen zit. Tussen ja. ons twee en hem. Wat speelde er? Wat speelde er?
Ja.
Nou, wat speelde er? Hè? Wij noemen dat gekscherend maffe monarchen. Maar nu wordt geduid op een mate van schizofrenie. Dat wordt wel nu gezegd, dat moet er toch wel geweest zijn.
En jij noemde al even dat hij zichzelf een Franse naam gaf. Keek je dan heel erg naar die Franse koningen en koninginnen? Hoe zag je dat?
Ja, enorm. Hij vond dat toch. En daar had hij ook wel een beetje gelijk in. Kijk, alle vorstenhuizen nu, die kijken toch een beetje hier in het West-Europa met een schuin oogje naar het Britse koningshuis. Mm. Dat vinden we toch met z'n allen het uber-vorstenhuis dat de toon zet.
Ja.
Maar als er iets koninklijk is, als één vorstenhuis de koninklijke show neerzet, dan zijn het de Windsors in het Verenigd Koninkrijk wel. En in de 19e eeuw was dat heel sterk, niet dat geïsoleerde Engeland, maar dan was dat Frankrijk. Ja. Dat was de geest, zou je kunnen zeggen, van de zonnekoning. Lodewijk XIV. Versailles, dat was alles. En dat brengt me op kasteel Herrengiemsee bijvoorbeeld. Nou, dat was ook zo'n slot dat Ludwig uit eigen zak bekostigde, die bouw. Het is een reproductie van Versailles. Nou, dat is Lodewijk de 14e stijl. Maar dat is het gekke, dat is het idiote daarvan. Ja, het interieur is niet Lodewijk de 14e, dat is weer Lodewijk de 15e. Dus daar pakt in die zwierige rococo met dat verguldsel en die pasteltinten, pakt Lodewijk meteen niet alleen aan de buitenkant Lodewijk de 14e, maar binnen Lodewijk de 15e ook nog eens mee. Dus hij kon daar in zijn eentje door zo'n Herrengiemsee slechts verlicht met kaarsen eindeloos dwalen en zich inbeelden hoe het is dat hij daar loopt met die vorsten. Linderhof, een derde paleis ja. bijvoorbeeld. Nou, dat is
hij ging maar door. De ene naar de andere paleis wordt uit de grond gestampt.
Gelukkig. Het neobarokke Linderhof, een villa, mijn villa. Dat is een heel klein kasteel en dat is ook het enige wat ook echt voltooid is. Daar stond in de tuin van Linderhof een standbeeld van Marie Antoinette bijvoorbeeld. En niet op een sokkel, dus verhoogd, maar op het vloerniveau. Waardoor als Ludwig II langs haar liep, dan streelde hij haar wang. En dan praatte hij even met haar. En dan zeggen we nu van, die was goed gek. Aan de andere kant, voor hem was dat een werkelijkheid. En zeg nou zelf, als je het kunt betalen, als je die sfeer kunt creëren dat je helemaal je droom leeft. Nou, helemaal niet gek. Kijk, Linderhof, dat is heel klein, maar dat is echt heel dense, heel intensief. Is dat Versailles op een paar vierkante meter met overal vergulde zonnen. Als een soort ode aan Lodewijk de 14e.
Reikte die naar Frankrijk überhaupt? Ik bedoel, los van de situatie daar.
Ja, Lodewijk de 14e is natuurlijk een absoluut monarch, een wereldheerser. Terwijl natuurlijk hij zich heel goed realiseerde dat hij natuurlijk maar een marionet was
ja.
van de regering, van een landje dat onderdeel was van een groot land. He, dus ja. hij wist ook wel van ja, ik ben nooit die zonnekoning. Maar hij dacht ja, ik ben Louis, waarom niet? En ze zijn niet gevaarlijk, ze zijn dood.
Ja, maar ik denk dan, dit moet toch de plek zijn voor feesten en partijen?
Ja, dat denk ik ook. Bijvoorbeeld in Linderhof in het park, daar had je bijvoorbeeld een Moorse kiosk. Dus een beetje een Arabisch paviljoen zou je kunnen zeggen. Daar ontving hij zijn vrienden. Zo wordt ook op Linderhof gezegd. Ik ben al ontzettend benieuwd wie die vrienden zijn. Ja? Maar los daarvan, ze moesten wel gestoken worden in Arabische kledij. En het waren altijd nachtelijke partijen. En daar had je ook, en dat is ook mooi, de Venusgrot. Dat was een nagemaakte druipsteengrot. Ja, daar kun je nog steeds heen. En nu geloof je er niet meer in.
Ik ben het zo. Ik denk, de eerste reis die ik ga maken is hier naartoe.
Zalig. Mag ik mee in je bagage?
Heerlijk.
Druipsteengrot. Kijk, we zijn natuurlijk nu Walt Disney gewend.
Ja.
Wij geloven niet meer in Bengaals vuurwerk. In een soort cement aangevreven druipsteengrot. Maar dat lijkt weer heel erg op het het verhaal van de Venusberg in Wagners Tannhäuser bijvoorbeeld zijn. Weet je, dus hij had de hele tijd die toespeling op de werken van Wagner. En hoewel hij daar geen... ik geloof niet dat hij daar melodieën kon laten spelen. Hoewel, dat kon natuurlijk altijd wel. Maar geen grote symfonieën. Maar dan, op die manier raakte hij helemaal in een soort... trans. Er was ook onderwaterverlichting. Nou, mind you, 1875 nou, ongeveer.
Ik denk menig huurhuizen in een van onze steden hier.
Ik begin het al meer te willen. Ja. En ook golfslag door generatoren. En in het midden van die duistere poel was een soort bootje in de vorm van een schelp. En daar zat hij dan in, te midden in zijn eigen decor. Nou, ik vind de droomvlucht van de Efteling 2.0.
Wat hysterisch, wat fantastisch ook gewoon.
Nou ja, het kan nog doller. Hij hield van de nacht en hij hield van sneeuw. En beide hebben de kwaliteit dat ze allebei het lelijke bedekken. En als Ludwig de Tweede ergens een hekel aan had, dan was het lelijkheid. Dus wat deed hij? Als hij bijvoorbeeld van Neuschwanstein naar Linderhof ging, dan deed hij dat bij voorkeur 's nachts. En helemaal als het gesneeuwd had. En dat wil daar nog wel veel sneeuwen. Het ligt hoog en er ligt veel sneeuw en het blijft lang liggen. Het is een tocht van ongeveer 3 uur. Mind you, in een grote arreslee, à la Domont. Dat wil zeggen dat niet voorop een koetsier op de bok zit van de 4 paarden. Ja. Maar die zit achter.
Hij wilde daar niet naar kijken.
Exact. Ah. Die lelijke kuiten van die koetsier is helemaal niks. Dus die leidsels gingen over de vorst heen naar 2 beeldhouwwerken van nimfen. Die glazen bollen hadden met verlichting op accu, kun je je voorstellen.
Maar dit klinkt bijna alsof het iemand is die ook een hele catwalk aan modellen in zijn hofhouding had, en et cetera.
Ik kan me voorstellen, allemaal bijzonder knappe adjudanten, ja? Beeldschone palfreniers, liederlijke lakeien. En ik moet je eerlijk weten, ik weet daar verrassend weinig van. Het is natuurlijk heerlijke juice, maar aan de andere kant was Ludwig als hele strakke Rooms-Katholiek ook weer, dat hij zei, ja, weet je, hij leefde. Kijk, hoe hij genoot om als een soort zwaanridder of als een soort Lohengrin in zijn eigen decor te zitten, dat was voor hem bevredigend, zou je kunnen zeggen. Dus wat een ander doet met seks, dat deed hij met de muziek van Wagner, zou je kunnen zeggen.
Het klinkt nou als een fascinerend goed voorbeeld die past in onze Maffe Monarchen serie. Maar jij begon met iets wat mij ook helemaal intrigeert, namelijk zijn dood.
Zijn dood. Nou, Katelijn, hij wordt gesandwiched door zijn geboortedatum en zijn sterfdatum. En de geboortedatum, dat is al idioot, want dat is 24 augustus, meen ik. Ik dacht augustus, de 24ste. Dan werd hij geboren, maar zijn ouders zeiden, nee hoor, het is 25 augustus, want daarmee eren we meteen een belangrijke voorganger van jou uit hetzelfde huis, Wittelsbach. Dus het begint met een leugen en het eindigt met een drama. Kijk, hoe eindigt iemand op jonge leeftijd? Hij was begin 40, midden 40. Op een gegeven moment raakt Ludwig zijn geld op. En dat kun je je ook voorstellen.
Ik wil zeggen,
geldverslindende bouwcampagnes. Ja. En toen dacht hij, ja, dat moet wel op. Maar als iemand zijn eigen geld besteedt, dan kun je zeggen van, nou, ga nog maar even door, kan mij het schelen. En zolang je maar niet aan gemeenschapsgeld komt. Maar toen klopte Ludwig aan de deur van zijn eerste minister en zei, steun mij, ik krijg het niet af, steun mijn bouwproject.
Heel tussendoor. Dit klinkt echt als iemand die, als we zien hoeveel geld hij mee begon, heeft hij flink gespend.
Hij heeft ongelooflijk gespend, waar hij enorm zichzelf mee in de kijker plaatste en heel geliefd door werd. Absoluut. Maar ja, kijk, het is een monarch die niet regeert, maar maf doet. En dat was natuurlijk het probleem van de regering. Die wist, onze koning, dat is wel een ongeleid projectiel. Ja. Weet je, dat moeten we op een gegeven moment, moeten we die in de kraag grijpen. En dat hebben ze toen gedaan op het moment dat Ludwig zei, ik heb geld nodig. En toen zeiden ze, stop, dit kan niet. En toen is er een groep benoemd met allerlei geleerden, want we zitten in Beieren, een eigen tijdse staat toen, van doktoren en psychiaters om te onderzoeken. En natuurlijk streefden ze naar om hem onbekwaam te regeren te verklaren. Dus te zeggen van, hij is gek, hij moet terzijde geschoven worden. En dat is ook gelukt. De Beierse regering benoemde daarna Ludwigs oom Leopold tot regent.
Want hij had geen kinderen, hè?
Hij had uiteindelijk geen kinderen. Waarschijnlijk ook niet bastaardkinderen. Nee. Waarschijnlijk heeft hij zich nooit voortgeplant. Maar in ieder geval, hij wordt gevangen gezet. Hij wordt officieel gearresteerd van Wij arresteren u. U bent onbekwaam te regeren, om te regeren. En hij werd opgesloten in Schlossberg aan het Starnberger Zee. En hij was niet alleen zijn psychiater, een van zijn psychiaters. Want hij bezocht ook wel zelf psychiaters. Dus hij voelde zelf ook wel dat hij...
Het gaat af en toe
dat
minder.
Af en toe het van links naar rechts gaat, om het zomaar eens uit te drukken. Bernard von Guden was een van zijn psychiaters die mee... in gijzeling gingen, zou je kunnen zeggen. En die bleef bij hem tot aan zijn dood. Nou, Ludwig dood is in nevelen gehuld, zo hoort het ook. Ludwig en von Guden maakten een wandeling aan dat Starnberger meer. En tijdens een gevecht zou Ludwig von Guden hebben gedood. En daarna, geschrokken onder de indruk van wat hij gedaan heeft, zelfmoord hebben gepleegd. Nou, dat is een prachtige lezing, want dan ben je en van die von Guden af als regering, maar zeker ook van Ludwig, bij wijze van spreken. Maar er is een probleem, want bij autopsie bleek dat Ludwig helemaal geen water in de longen had. Overigens was Ludwig een uitzonderlijk goed zwemmer, dus die wist heus wel hoe hij boven water moest blijven. En het gekke was dat hij ook wel boven water bleef, want zowel von Guden als Ludwig II werden gevonden aan de oever van het meer, met de schouders en het hoofd boven het water uit. Katelijn, ik vind dat een hele typische verdrinkingsdood.
Paul, ik vind, we hebben echt een soort superreis hebben we hier gemaakt. Pijn dat ik heb, dit einde voelt ook nog steeds een soort lugubere editie van, Fata Morgana.
En het is zo fijn, Katelijn, dat we er niet van af zijn. En tegenwoordig is er een theorie, en die is misschien wel best plausibel, er is Lidl. En Lidl is de hofvisser van Ludwig de tweede. En Lidl die mocht er later helemaal niet over spreken. Hij mocht zelfs als hij te biecht ging niet tegen een priester zeggen wat hij had meegemaakt. Maar het schijnt dat Ludwig wel degelijk wist, ik word hier gevangen gehouden en dit wil ik niet. Ik wil terugkeren, misschien als koning of hoe dan ook. Ik wil terug naar Linderhof, naar Neuschwanstein. En het schijnt dat Ludwig en Lidl een plan tot ontsnappen voor Ludwig hadden beraamd. Dat Ludwig op een gegeven moment zelfs in de nacht het visserschip van Lidl zou hebben bereikt en dat hij daar door de geheime dienst van de regering van Beieren zou zijn doodgeschoten. Hij is voorovergetuimeld in het water en dat zou verklaren dat ergens nog een jas is die aan Ludwig zou hebben toebehoord met twee kogelgaten daarin. En de mythe is er nog steeds. Kijk naar Neuschwanstein, kijk naar München. Je mag de crypte in van de Wittelbacher Kroeft in de Sankt Michael. Die kun je bezoeken. Ik heb dat eens een keer gedaan. Daar staan alle Wittelsbacher, of tenminste veel, staan er op een rij. En echt, onze gekke, maffe Ludwig, die heeft echt de mooiste, grootste sarcofaag. Dus dat heeft hij tenminste wel.
Nou, hij heeft van alles. Want als ik nu nadenk, hij was knap, hij had een enorme hoofd, hij had van alles. We herkennen nog steeds gebouwen.
Ja, je denkt, wat heeft deze vorst niet gehad? Hè? Geld, dromen, kansen, de aanbidding van je volk, een waanzinnig uiterlijk, tot een bepaalde hoogte, en dan zo'n drama. Maar inderdaad, als je dan in Neuschwanstein komt, of in München soms ook, dan zie je die enorme hype en dan weet je dat onze dierbare, sympathieke, kwetsbare, getormenteerde, volstrekt nutteloze en altijd geld over de balk spijtende en daardoor nog altijd zeer intrigerende Ludwig II helemaal niet dood is. Ludwig leeft.
Dit was alweer een aflevering van Maffe Monarchen. Een podcast geproduceerd door Podcast Taylor. Uitvoerend producent is Julius van het Hek en alle videocontent wordt verzorgd door Rai van Pareren. Dank jullie wel. En vond jij dit nou een leuke aflevering? Dan zou je ons heel erg helpen door een positieve recensie achter te laten. En je kan ons natuurlijk ook 5 sterren geven op Spotify. We stellen jullie waardering enorm op prijs. Tot de volgende!